Hey, ja, ik vind ook, ze hebben het ook altijd over de beste versie van jezelf en zo. Dat vind ik ook al heel ingewikkeld. Ik heb het altijd over de echtste versie van jezelf.
Welkom bij de podcast waar we conventionele denkbeelden uitdagen en innovatieve perspectieven op leiderschap verkennen. Of je nu een doorgewinterde leidinggevende bent of een aspirantleider, ga met ons mee op onderzoek om de complexiteiten van modern leiderschap te doorgronden. Want leiderschap verandert niet. Maar ons denken over leiderschap is altijd in beweging. Dit is Rethinking Leadership, een podcast van TIAS, School for Business and Society. Gepresenteerd door executive professor Roemer Visser.
Bij mij te gast vandaag is Inge Wels. Inge is al bijna 20 jaar verbonden aan Holt Ashridge Executive Education in het Verenigd Koninkrijk, waar zij executive education vooral leiderschapsprogramma's draait. Daarnaast is ze al 25 jaar zelfstandig leiderschaps, zeg maar, deskundige, trainer, facilitator, procesbegeleider in Nederland en individueel coach. Dus Inge werkt met individuen en met groepen op leiderschapsontwikkeling. Die hele brede en diepe ervaring heeft ze eerder dit jaar vertaald in een boek met de titel Het Boek voor Leiders. Een nogal provocerende titel, moet ik zeggen, waar ik erg nieuwsgierig naar word. Dus Inge, van harte welkom in deze aflevering.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
Ja, nou, ik wil graag beginnen. Ik was erg geprikkeld door de titel van je boek, Het Boek voor Leiders. Dat belooft wat.
Jazeker.
Wat is eigenlijk het belangrijkste wat je met het boek in de wereld wilde brengen?
Jeetje, wat een vraag om mee te starten, want dan moet ik meteen heel diep over nadenken. Uiteraard weten we dat wel, maar de gedachten gaan nu alle kanten op van hoe vlieg ik dat aan? Wat wil ik in de wereld brengen of wat wilden wij in de wereld brengen? Want ik heb het niet alleen geschreven, ik heb het met collega Nicolette Kat geschreven.
Dank je, ja.
Wat we in de wereld wilden brengen is eigenlijk dat we het gedachtegoed rondom leiderschap, het hedendaagse gedachtegoed, dat we dat veel toegankelijker wilden maken. Omdat we zien wat het in onze cursussen en ook in de executive, bij het executive coachen, hoe het kan helpen. En hoe het leiders helpt om na te denken over hun eigen performance, over de vraagstukken waar ze voor staan. Dus ja, dat wilden we eigenlijk, dat hadden we echt het idee van we moeten dat toegankelijker maken. En hoe doen we dat dan? Ja, dan ga je nadenken, hoe zou dat dan uitzien? Ja. En toen hebben we nagedacht over wat is nou eigenlijk de gelaagdheid die je als leider aan te kijken hebt als je nadenkt over je eigen ontwikkeling. Wat zitten daar voor kanten aan? Wat zitten daar voor lagen in? En die hebben we geprobeerd heel gestructureerd en met verschillende perspectieven en lenzen op te schrijven.
Zo, dat is een mooi antwoord. Er zijn allerlei vervolgvragen. Daarom zei ik het is een mooi antwoord. Je zei ik wil even daarbij beginnen. Het gedachtegoed, het hedendaagse gedachtegoed van leiderschap wil je toegankelijker maken. Mm-hmm. Het is een hele grote vraag, hè? Maar wat is wat jou betreft de essentie van het hedendaagse gedachtegoed over leiderschap?
Dat is inderdaad een hele grote vraag, want je zou dan verwachten dat er een soort samenvatting komt van dit en dit zijn de stromingen over leiderschap.
Ja.
En wij staan zeg maar achter die stroming of iets dergelijks. We hebben hem wat ruimer eigenlijk gepakt, want in ons boek staan ook bijvoorbeeld modellen en raamwerken en theorieën die al wat ouder zijn. Maar het gaat ons eigenlijk om, je ziet vandaag de dag heel erg de focus op het meer menselijk aanvliegen van leiderschap als tegenbeweging, denk ik, op het meer zakelijke KPI's, command-control-achtige gedachtegoed, wat eens geweest is en niet meer werkt. En wij hebben dus op die manier het hedendaagse gedachtegoed vertaald van wat gebeurt er nou als je leiderschap benadert vanuit het meer menselijk perspectief. Wat je eigenlijk nooit leert in de studies waar je wordt voorbereid op het bedrijfsleven. Daar leer je eigenlijk niet wat drijft nou mensen. Hoe komen wij met mensen, hoe communiceren we met mensen, wat hebben we van elkaar nodig? Wat hebben mensen nodig om te kunnen floreren? Wat gebeurt er als ze noem maar wat, bevriezen of niet meer goed kunnen functioneren. Waar gaat een relatie, waar loop je vast en hoe komt dat dan? Ja. Al dat soort vraagstukken, ja, dat leer je bijna nergens. En dat merken we heel erg als we met groepen mensen werken en ook één op één. Dat heel vaak aha-momenten zijn. Dat mensen denken, oh, als ik er zo naar kijk.
Dat is toch wel verrassend, hè? Want er zijn natuurlijk zoveel boeken over leiderschap.
Dat is ook zo.
Er is zoveel geschreven en gezegd, zoveel experts. En toch, wat jij dan ziet, boots on the ground, is dat mensen het niet zien.
Niets. Ja, nou, ik snap dat ook wel, dat ze het niet zien. Want mensen worden gewoon, hè, als jij een hele goede engineer bent, dat word je niet zomaar. Hè? Dat vraagt echt wel heel veel gedegen studie, dat vraagt jaren opleiding. Maar er is geen onderdeel in die studie die je echt goed voorbereidt op wat is het nou om leiderschap te tonen. Of wat betekent dat dan als je leider bent en hoe breng je mensen met je mee? Hoe zorg je dat mensen enthousiast worden om jou te volgen? Dat soort dingen, dat leer je bijna nauwelijks. Nee. Hè? Ook in een economische studie leer je dat niet. Ik heb het tenminste in mijn studie bedrijfseconomie ook niet gehad.
Nee. Nee. Nou, ik heb het in mijn studie psychologie ook niet gehad.
Oh.
Nee, daar leer je dat ook niet, hè? Nee. Daar leer je wel hier en daar wat over, zeg maar, belangrijke stromingen. Gedachtegoed binnen leiderschap en hier en daar wat onderzoeksresultaten. Mm. Maar zeker niet zelf aan de bak. Dat valt buiten de scope van zo'n studie.
Ja. Dus ik hoor me soms wel eens, als ik dan met een groep aan de slag ben, dan hebben we het bijvoorbeeld, en dat kunnen senior managers zijn, dan heb ik het over luisteren en dan denk je, mijn interne stemmetje wat dan aangaat is van, nou, dat zullen ze wel heel suf vinden. Of dat is natuurlijk een open deur, of dat kunnen ze allemaal. En toch blijkt steeds weer, als je dan echt het luisteren afpelt, waar hebben we het dan over als je het hebt over luisteren? Waarmee het eigenlijk geen skill meer is, maar veel meer een grondhouding.
Mm.
Dan gebeurt er toch wat. Met dat publiek, dan gaan in één keer toch de ogen aan van, oh ja, maar dit pas ik eigenlijk niet toe.
Ja. Stel je nou voor, ik ben zo'n tussen aanhalingstekens typische manager, typisch in de zin van een vakinhoudelijke opleiding, heel veel ervaring. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk de leiderschapspraktijk een beetje ingerold. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Hè? Ik heb misschien nog een beetje dat mechanistische wereldbeeld. Laten we het gewoon even zeggen, dat leiderschap oude stijl, sturen op KPI's, transactioneel. Mm-hmm. Ik snap dat aan de ene kant, als ik dan bij jou of anderen natuurlijk hè, op cursus ga, dat ik dan nieuwe inzichten ga krijgen. Maar ik zit me ook even af te vragen op basis van jouw ervaring met deze doelgroep. Wat moeten ze loslaten voor dat echt kan landen?
Gewoon de neiging tot actie. Hè, de beroemde actiebias, om die eens los te laten. En pauze te nemen, te stoppen, na te denken. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Waar loop ik nu eigenlijk tegenaan? Wat belemmert me? Wat werkt er goed? Wat kan ik meer van doen? Dat soort vragen. Hè. Dus het echt nadenken over wat gebeurt er nu in mijn werkelijkheid. Dat is denk ik de eerste stap. En dat is wel een uitdaging. Hè? Dat merken we ook als we met groepen in programma's zitten. Ze zitten dan in de zaal.
Mm-hmm.
En dan is natuurlijk de eerste uitdaging om te vertragen. En om in een wat meer reflectieve modus te komen. En als leider in een wereld waarin je agenda vol is met meetings en to-do's en dilemma's en uitdagingen en vraagstukken en veranderende context, hoe moeilijk is het dan om te stoppen en te vertragen en eens te reflecteren op dingen waar je tegenaan loopt? En als je dat niet doet, dan mis je ook wel veel. In de zin van, je mist signalen misschien van weerstand. Je mist misschien signalen dat je managementteam wat reactiever wordt, terwijl jij allemaal loopt te duwen dat ze proactiever moeten worden. Dat soort signalen mis je dan vaak, omdat je vaak op automatische piloot gedrag afgaat, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik, de actiebias loslaten is misschien nog wel een belangrijk thema.
Ja, ik doe me denken, ik heb een keer een cursus gevolgd, faciliteren. En de gouden regel daar, even het Engels, was, don't just do something, stand there.
Mm-hmm. Ja.
Wat natuurlijk precies het tegenovergestelde is van hoe we normaal gesproken worden geconditioneerd.
Ja, precies. Ja.
En om dan even op je handen te gaan zitten, kan natuurlijk best heel lastig zijn.
Dat is heel moeilijk.
Ja.
Want wat levert je dat op? Hoe doe je dat dan? Waar moet ik dan over nadenken?
Hoe doe je niks? Dat is een mooie vraag.
Hoe doe je niks? Hoe moet je reflecteren? Waar moet ik dan op reflecteren? Hoezo dan?
Nou, ja, wordt een actiepunt.
Ja, dat wordt dan een actiepunt. En daar hebben we met dat boek ook wel proberen bij te helpen. Van gewoon het aanbieden van wat lenzen, wat lagen waar je over na zou kunnen denken.
Oké, dus wat ze los moeten laten is, of eigenlijk een beetje aan moet ontsnappen, is die haast, dat gevoel van haast en go, go, go en doen.
Af en toe, ja.
Graag. Ja. Af en toe, ja. In elk geval, ze moeten het kunnen, ja, eruit kunnen stappen, precies, op gepaste momenten. Ja. Zijn er verder nog bepaalde, het is een hele algemene vraag weer, maar overtuigingen die jij tegenkomt over leiderschap, die echt niet meer van deze tijd zijn, die ze echt moeten loslaten?
Nou, ik denk dat wat ik ook wel vaak zie, is dat we onderschatten of vergeten dat we allemaal mens zijn. En dat we daarmee ook onderschatten wat er tussen ons gebeurt als we samenwerken. En wat er ook nodig is om dat goed te laten verlopen. En ik denk dat dat vaak onderschat wordt in de meer rationele modus of de rationele breinen, waar men vaak denkt, nou, er is oorzaak gevolg. Als ik zeg, ik trek een switch om en ze lopen nu voortaan van B naar C in plaats van A naar B. Maar zo werkt dat nu eenmaal niet. Mensen zijn hele complexe wezens. En wij gaan daar wel eens aan voorbij.
Heb je daar een soort van organiserend kader of een model voor? Of iets waar mensen zich in kunnen vasthouden om dat wat meer naar de oppervlakte te krijgen?
Nou ja, we vertellen vaak wel van, kijk, wat wij aan de oppervlakte zien van mensen is gedrag. Mm-hmm. En we helpen wel om dan te laten zien van, maar dat gedrag dat wordt bepaald door een heleboel onderliggende, onzichtbare, onbereikbare voor jou als je mensen niet zo goed kent. Mm-hmm. Misschien assumpties, drijfveren, mm-hmm, waarden, levenservaringen, al dat soort dingen zijn bepalend voor dat gedrag. En daar gaan we zo vaak aan voorbij.
Ja.
Dus we beoordelen mensen vaak op gedrag, terwijl we onszelf vaak beoordelen op de intentie die erachter zit.
Ja.
Terwijl dat gedrag misschien door een ander heel anders beoordeeld wordt. Dus dat is eigenlijk ook het eerste wat we doen, is begrip kweken voor hoe complex we eigenlijk met z'n allen zijn.
Ja, en tegelijkertijd zit er ook een risico in, mm-hmm, merk ik. Hè, op het moment dat we ons gedrag eigenlijk herleiden tot onze afkomst. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat zegt, hè, maar dat kan wel eens de conclusie zijn. Nou, ja, zo ben ik opgevoed. Zo ben ik nou eenmaal. Dit is wie ik ben.
Ja, die hoor ik ook vaak.
Ja, ja. Dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je natuurlijk wilt bereiken, lijkt mij. Hè? Want dan krijg je, dat zijn allemaal gesloten deuren. Van, nou ja, zo, dit is nou eenmaal mijn bagage. Ja. En nou heb jij mij daarmee te dealen.
Ja.
Hoe breng jij daar doorheen?
Ja, dat is zo. Dat horen we vaak van, ja, zo ben ik nou eenmaal. Of zo, ja, dat heb ik vroeger zo geleerd. Of zo ben ik opgevoed. Of dat is nou eenmaal voor mij belangrijk. Wat we wel proberen te doen is een lans te breken voor weer, en dan komt hij weer terug, dat pauzemoment. Want we denken, als jij je bewuster bent van wat je eigenlijk doet, want vaak hebben we daar natuurlijk zelf een heleboel blinde vlekken voor, omdat we nu eenmaal zo altijd geopereerd hebben, dus zo zijn we bedraad. Als je jezelf daarvan bewust bent wat je eigenlijk doet en wat de impact daarvan op anderen is, als het je dan weer gebeurt, dan heb je wel zo'n moment waarin je even denkt, waarin een soort van vlaggetje omhoog gaat van, mm-hmm, ah, ik doe het weer. En in die momenten krijg je wel keus om na te denken over, is dit nu het meest effectieve, ja of nee? Mijn gebruikelijke hazenpaardje, automatische piloot, wat dan ook. Of moet ik me aanpassen, iets anders doen, wat beter bij de situatie en de persoon of wat dan ook past?
En wat in jouw ervaring is de meest productieve ingang om dat bewustzijn en die keuzevrijheid een beetje op te krikken?
Ja, dat ligt eraan. Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Want het is natuurlijk het lijkt een hele korte vraag. Maar ja, leiderschap is natuurlijk heel complex. Het kent heel veel lagen.
Ja.
Je hebt te maken met jezelf.
Nou, wat zijn voor jou de belangrijkste lagen waar je naar kijkt?
Ja, nou, zoals ik zei, van je brengt als eerste jezelf mee.
Ja.
Dat is de eerste laag.
En ja, het kan heel filosofisch worden, maar ik ga er meteen op doorpakken.
Oh,
wie is dat dan? Wat is jezelf?
Nou, wat is jezelf? Ik denk, Ik vind, er is een spreuk, die vind ik zo leuk. En die is origineel van Omdenken. Ja. En die zeggen van, ik zou mezelf wel eens willen ontmoeten in plaats van mezelf steeds tegen te komen. En ik vind dat echt een hele leuke spreuk, omdat je jezelf gewoon vaak tegenkomt. Onbewust misschien wel, en soms ook wel bewust. Hè, dat je weer iets doet, weer in dezelfde valkuil stapt, wat dan ook. Maar dus je brengt jezelf mee. Ik hoorde jou vragen, wat is dat dan? Wat is dat zelf? Dat is een optelsom van misschien je waarden, je sterktes, je talenten. Ja. Je drijfveren, je automatische pilootreacties.
Ja. Ja, vooral die, daar ga ik op aan. Dat hoor ik doorklinken. Op het moment dat je zelf tegenkomt, in mijn woorden zou ik zeggen, ja, je komt jezelf eigenlijk niet tegen. Je komt het dysfunctioneren, zeg maar, van je eigen patronen, kom je tegen. Ja. Maar dat is niet wie jij bent. Je komt jezelf niet tegen.
Nee, precies.
Nee, maar zo praten we wel, hè? Ja. Ken uzelf is natuurlijk heel makkelijk gezegd en het is al heel oud, maar waar hebben we het dan over?
Ja. Nee, ja, ik vind ook, ze hebben het ook altijd over de beste versie van jezelf en zo. Dat vind ik ook al heel ingewikkeld. Ik heb het altijd over de echtste versie van jezelf, min of meer. En dat is natuurlijk ook weer zo'n spreuk, zo'n one-liner waarvan je kunt denken van, ja, wat dan?
Ja.
Maar nee, je vertoont bepaald gedrag, maar dat kun je veranderen. Hè? Je bent niet je gedrag.
Ja, precies. Dat en op het moment dat je het herleidt naar je afkomst, dan ontneem je jezelf de keuzemogelijkheid om daar wat mee te doen.
Ja.
Ik heb eens iemand gehad in een training die zei, nou ja, weet je, ik ken mezelf gewoon heel goed.
Ja. Ja.
En ik denk, ja, wat communiceer jij mij? Volgens mij communiceer jij mij dat jij denkt dat je gearriveerd bent.
Ja.
En dat je helemaal happy bent met wie je nu bent. Ja. En dat is helemaal oké, maar kom dan niet naar deze cursus.
Nee, of zet de persoon in een andere context en het werkt ineens niet meer. Als we teruggaan naar die lagen.
Ja, nou precies.
Dus je brengt jezelf mee met al de complexiteit die je hebt. Hè, van je levenslessen en noem maar op. Daarnaast is er dan de ander met wie jij... Want leiderschap gebeurt uiteindelijk in interactie met anderen.
Ja.
Dus de ander, maar die is minimaal net zo complex als jij bent natuurlijk. Want die brengt ook het gedrag, de automatische pilotenreacties, de eigen waarden, de eigen sterktes, nou noem maar op, mee. En dat alles, die interactie, gebeurt ook nog in een context, in een situatie die heel erg kan veranderen van geval tot geval.
Ja.
En ja, op die manier heb ik het over de gelaagdheid die je hebt aan te kijken als je je wilt ontwikkelen als leider.
Dus hoor ik daarin eigenlijk doorklinken dat je een soort van sociaal-psychologische lens toepast op leiderschap, dat je het terugbrengt tot een interactie tussen twee mensen?
Ja, zo zou het kunnen zeggen, ja.
Ja, ja. Ik ben nog een beetje op zoek naar...
Ja, ik vind we maken leiderschap altijd zo groot met elkaar. Hè? Het is zo'n leiderschap wordt zo'n containerbegrip waarin je bijna mensen hoort vragen, maar wat zijn dan de competenties of de karakteristieken waar ik over moet beschikken om een leider te kunnen zijn?
Ja, en wat is jouw antwoord daarop?
Nou, mijn antwoord is iedereen kan een leider zijn. Hè? Iedereen kan een actie of een initiatief of iets bespreekbaar maken waar we met z'n allen beter van worden.
En is het een kwestie van competenties ontwikkelen?
Is het een kwestie van competenties ontwikkelen? Dan in die vraag zit bijna verborgen dat er een set van competenties waar je aan zou moeten voldoen. En daar ben ik het niet 1, 2, 3 mee eens. Ik heb niet op zak een lijstje van deze competenties moet je voldoen, anders kun je geen leider zijn. Dus zo zit ik eigenlijk.
Nee, maar dat is volgens mij. Nee. Gelukkig zou ik zeggen. Ja. En ik ben het helemaal met je eens. Maar volgens mij leeft dat in het algemeen nog wel heel erg.
Ja, ik ontmoet ook heel veel mensen. Als ik ze vraag: voel jij jezelf een leider? Die daar geen ja op durven zeggen.
Ja.
Ja, omdat het toch geassocieerd wordt met een set van competenties.
Ja.
Waarbij je heel visionair moet zijn. Of noem maar wat.
Ja, precies.
Dus dat mensen bijna niet durven te zeggen: van nou, ik ben een leider.
Ja.
Tenzij ze een formele leiderschapspositie hebben of een functie waar het in staat.
Ja.
Maar anders is het wel ingewikkeld.
Misschien mag ik nog even terug naar die lagen.
Ja.
Dat is het woord dat je een paar keer nu hebt gebruikt. Mm-hmm. Dus je zegt één laag is wie ben je zelf? Of wat breng jij mee naar deze interactie?
Ja.
De andere laag is de andere persoon die misschien net zo complex is, net zoveel blinde vlekken, et cetera, et cetera. En dan is er de context.
Ja.
Is dat zeg maar het frame waarmee je leiderschap toegankelijk maakt?
Ja. Dat is ook de structuur die we gebruikt hebben om een aantal dingen te beschrijven in het boek. Dat bestaat uit een aantal delen, waarbij elk deel ook over een bepaalde laag schrijft. Dus het, een eerste deel gaat helemaal over ken jezelf.
Ja.
En een deel gaat helemaal over ken jezelf in interactie en heb meer begrip voor anderen.
Ja.
En het laatste gaat over de context en wat daar allemaal gebeurt. Dan heb je het over cultuur, over teams, over dat soort aspecten.
Ja, en wat is je belangrijkste advies aan mensen die, die denken, nou, ik wil inderdaad mezelf wat meer leren kennen. Mm-hmm. Om die taal maar even te blijven gebruiken. Mm-hmm. Hoe doe je dat?
Je gaat heel praktisch de praktische kant op.
Precies.
Hoe doe je dat, jezelf leren kennen? Nou, het allerbelangrijkste is denk ik om nieuwsgierig te zijn naar jezelf. Mm-hmm. En dus nieuwsgierig zijn naar, wat vind ik, waar krijg ik energie van? Waar krijg ik geen energie van? Of wat vind ik heel ingewikkeld?
Ja.
Met welke mensen vind ik het makkelijk samenwerken? Met welke mensen vind ik het moeilijk samenwerken? Okay. Ja, er is een oneindige lijst van vragen die je zelf kunt stellen.
Okay.
Om jezelf beter te leren kennen. En natuurlijk zijn er in opleidingsland en in coachingsland bepaalde stappen die je met mensen onderneemt. Om te zeggen van nou, kijk daar eens naar. Hè. Dat zijn interessante vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld dat je de bekende persoonlijkheidstests bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Die ken jij ongetwijfeld ook allemaal. Dat zou een eerste stap kunnen zijn om een idee te krijgen van oké, waar hebben we het dan over? Een andere techniek die we vaak inzetten is vertel je levensverhaal eens.
Ja. Ja.
Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Welke keuzes heb je in je leven gemaakt? Wat waren de ups, wat waren de downs? Hoe ben je uit de down gekomen?
Doe je dit in een 1-op-1 setting of juist in een groepsetting?
Soms ook in groepen.
Ja.
Ja, we doen het ook in groepen, in kleinere groepen dan weliswaar. Dus niet in een groep van 20. Maar dan delen we de groepen op in kleinere groepen. En het is een fantastische manier om heel snel verbinding te krijgen tussen cursisten. Om zeg maar informatie over jezelf te delen met anderen. Dus het verhoogt heel snel het vertrouwen in een groep.
Ja. Ja, dat is mijn observatie in het werk wat ik doe. Het is bijna een soort van een paradox.
Mm-hmm.
Dit is meer een soort overtuiging of stelling, hoor. Het is geen waarheidsclaim. Maar ik geloof dat mensen allemaal een heel diep verlangen hebben om met elkaar echt in verbinding te staan.
Mm, yeah.
Want op het moment dat die drempels verwijderd zijn. En je, dat, zeg maar echt in de high-performing teams zie je dat als gebeuren. Die krijgen vleugels. En dat is gewoon ontzettend kicken op het moment dat het gebeurt. En dat is voor de mensen vaak hun leven lang een hele mooie herinnering. Van wauw, dat was gaaf.
Ja.
En hier wordt het paradoxaal. We doen er alles aan om dat te saboteren.
Ja.
Want we zitten achter een uniform.
Zetten een masker op.
Letterlijk en figuurlijk. Ja. Het blauw pak, het witte overhemd, de leren schoenen, de kapsel, auto, alles.
Ja.
Maar niet alleen natuurlijk fysiek, maar ook inderdaad.
Ja.
We willen er vooral bij horen, we willen vooral intelligent klinken. Dus kom niet te dichtbij. Dus precies dat wat er nodig is waar we van weglopen.
Ja.
Is dat leiderschap?
Ja, ik zou zeggen een deel van. Hè, dat is een laag die er zeker bij hoort. Waar natuurlijk heel veel misschien verdedigingsmechanismen, soort van controlestrategieën, beschermingsmechanismes ontwikkeld zijn in de loop van je leven die je toepast, hè, bewust of onbewust. Ja. En als je dat langzaam zelf af kunt pellen en daarmee een echtere versie van jezelf aan een ander kunt laten zien, daar verdiept de samenwerking van. Hè, daar versterkt de verbinding mee, begrijpt een ander jou beter, ontstaat er een bepaalde mildheid naar elkaar. Dat helpt gewoon. Hè, als je daar... En dat heeft natuurlijk twee mechanismes in zich, denk ik. Hè? Daar is de rol van feedback natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Dat je die aan elkaar durft en kunt geven op een manier dat die gehoord kan worden. Maar ook het delen van informatie over jezelf is daar een hele belangrijke in. Want durf je te zeggen als jij dit zo zegt, dan vind ik dat ingewikkeld om te horen, omdat. Of ik ben bang om het uiteindelijk fout te doen voor. Of voor mij is dat risico te groot. Of weet ik wat voor jou in je gedachten speelt.
Ja.
Durf je dat naar elkaar uit te spreken?
Ja, en Jij zegt het gaat om delen van informatie over jezelf. En soms ben ik heel vrij streng in mijn luisteren. Hè. Ik kijk naar die woorden. En volgens mij bedoel jij iets anders. Mm-hmm. Dus zeg ik even om te checken.
Ja, ja.
Kijk, delen van informatie over mezelf is: dit is wie ik ben en dit is waar ik vandaan kom. Ja. En dit vind ik. Hè. Ja. Een mening ventileren.
Ja.
Maar daar zit helemaal geen kracht in.
Nee.
Dat is, als er kracht in is, dan duwt het de ander weg. Want dan wordt het een win-verlies.
Ja.
Maar waar jij het volgens mij over hebt, als ik jou zo hoor, is de ander toegang geven tot jouw beleving.
Tot jouw gebruiksaanwijzing.
Dit is hoe het voor mij nu is.
Ja.
En dat is een heel ander gesprek. En dat is ook een soort van delen van informatie. Ja. Maar dat, voor mij klinkt het is meer delen van jezelf eigenlijk. Hè?
Ja. Nou, het is beide wel, denk ik hoor. Maar zeker bedoel ik ook het tweede punt wat jij...
Dat is dan ook weer het grappige. Op het moment dat, tenminste, dat is mijn ervaring geweest, op het moment dat je zo leert luisteren, van waar wordt hier eigenlijk over gesproken?
Ja. Of wat wordt er niet gezegd?
Dat, precies, welk gesprek wordt vermeden, dat is ook een hele leuke.
Ja.
We hebben over het algemeen heel veel, voelen ons heel veilig bij het geagendeerde item, hier gaan we het over hebben. We moeten een besluit hebben. Waar we het niet over hebben, is wat er nu tussen ons gebeurt.
Ja. Ja.
En iedereen ziet het. Iedereen voelt iets.
Voelt het. Ja.
Iedereen kijkt naar elkaar. Nou, die zegt niks, die zegt niks. Ja. Nou ja, het zal wel...
Of
het is gewoon een collectieve blinde vlek. Die actiebias, die kwam ik toevallig van de week tegen in een andere setting. Ja, dan leg je je vinger erop en iedereen herkent het. Iedereen. Ja. En iedereen zegt, het schoot mij ook wel even door mijn hoofd. We gaan wel erg snel nu.
We durven het vaak niet te zeggen. Ik weet nog goed dat ik een hele tijd geleden, daar heb ik een opleiding gedaan als, dat was een opleiding in partnering in consulting and change in organizations. En toen hadden we een workshop over het faciliteren van gesprekken met groepen.
Ja.
En ik was in de rol van facilitator. En de groep was een gesprek aan het voeren. En ik was toen nog vrij jong, dus ik vond dat allemaal heel spannend. En ik wilde het vooral niet fout doen. Maar op een gegeven moment was ik de draad kwijt van het gesprek. En ik dacht, als facilitator moet ik dadelijk in ieder geval een samenvatting kunnen geven van wat er besproken is. Dus ik zat op mijn stoel het steeds warmer te krijgen, omdat ik dacht, ik ben de draad kwijt. En iedereen kijkt dadelijk naar mij om te vragen van, wat is de stand van zaken? Hoe kunnen we verder? En toen besloot ik, met de angst onder de arm, om het zo maar te zeggen, om te zeggen, mag ik even een time-out? Ik merk dat ik de draad kwijt ben. En dat is dan wat jij ook zegt, het delen van informatie over jezelf.
Ja.
En eigenlijk het loslaten van je masker, van ik heb dit onder controle, ik kan dit, ik weet precies waar het over gaat. Ik ben de perfecte facilitator, maar ik wist het gewoon niet meer. En op dat moment zakken er 3 mensen zuchtend van blijdschap eigenlijk, opluchting in hun stoel. Oh, ik heb precies hetzelfde. En dat was zo'n bevrijdend moment, omdat we konden zeggen, waar wisten we het nog? Waar waren we nog in gesprek? En waar zijn we elkaar kwijtgeraakt? En waar gaat het nu eigenlijk? Wat is de kern van wat we moeten bespreken?
Ja.
Dus dat was eigenlijk heel helpend, alleen wel spannend.
Je moet er dan een risico nemen.
Ja.
Ja, ja. Heel herkenbaar overigens, wat je zegt op allerlei niveaus.
Ja.
Hoor. Dus dat kunnen we het toch moeilijk maken.
We maken het elkaar echt heel moeilijk soms.
Ja.
En ik zeg wel eens tegen of cursisten of mensen met wie ik cliënten of met wie ik werk, van soms het ondertitelen van jezelf, van je eigen, wat er in je eigen hersenpan gebeurt, dat is zo behulpzaam voor andere mensen.
Dat heb ik ook inmiddels gemerkt. Dat is een hele krachtige ingang.
Ja.
Ik gebruik daar een filmpje bij, omdat te introduceren. Het is even een grappige interactie tussen man en een vrouw. Het brengt mensen aan het lachen. Het is ook oké, prima. En ze proberen in die clip, proberen ze elkaar allebei een beetje te beïnvloeden.
Mm-hmm.
En hij gaat naar een probleem oplossen toe en zij wil eigenlijk gewoon dat hij gewoon eens een keertje goed luistert. En dat maakt het grappig, want dat is voor een hoop mensen natuurlijk ook,
zij
ook herkenbaar.
Zeuren,
ja, precies. Dat zei ik niet. En dan vraag ik de mensen in de groep, hoeveel gesprekken waren er gaande?
Het
is best een leuke exercitie.
Ja.
En mijn stelling is, er zijn 4.
Ja.
Dus 1 is het gesprek in woorden.
Ja.
Dat je zeg maar opneemt.
Ja.
En dan is er haar interne gesprek.
Ja.
En er is er zijn interne gesprek.
Ja.
En dat is allemaal in de context van het ontbrekende gesprek.
Ja.
Wat ze aan het vermijden zijn, waar ze het niet over hebben. En vooral dus dat die interne gesprek, dat wat je zelf zegt, je ondertitelen, dat is enorm kwetsbaar. Maar inderdaad, daar zit een gigantische kracht.
Ja, want het is namelijk heel moeilijk om oprecht en echt naar een ander te luisteren als je het heel druk hebt met je eigen interne gesprek.
En al helemaal als je geïrriteerd bent, want dan ga je dat al helemaal niet zeggen. Hey, jij zit op een zwakke plek te drukken. Of
maar
iets
als je zegt, goh, ik merk dat ik geïrriteerd raak, dat helpt natuurlijk al.
Ja, ja.
Wordt wel spannend.
Wordt wel spannend, ja.
Maar het helpt wel.
Of ik heb even behoefte aan een time-out, want ik zit er even niet lekker in.
Of ik krijg mijn gedachten niet op een rij.
Ja, ja. Ja, nou maken we het in één keer heel praktisch, hè, om dat toch een beetje handen en voeten te geven. Want leiderschap, waar ik een soort van wantrouwen heb ontwikkeld, is dat er wordt zoveel gesproken over.
Ja.
En ik denk dat als je alle boeken hebt gelezen over leiderschap, nou ja, dan ben je heel geïnformeerd. Dan kan je bij een cocktailparty mooie dingen vertellen over wat je hebt gelezen. Ja. Maar er gebeurt niks in je dagdagelijkse praktijk.
En het gebeurt echt in het hier en nu. Elke minuut, elke seconde weer. Op het moment dat je op je werk bent en interactie met anderen. Een mailtje beantwoord. Iemand spreekt die je deur binnenloopt om met een vraag. Het gebeurt continu. Dus ik wil ook een beetje weg van dat beeld dat leiderschap zoiets heel groots is. Ja. Waar je naar zou moeten streven. Ja, het... Alle helden van elke dag doen het. Hè? Iedereen probeert op zijn of haar manier een positieve impact te maken op de wereld om je heen.
Ja.
En ik denk als leider van nu is het wel de uitdaging van hoe creëer je eigenlijk een omgeving, een werksfeer, een omgeving voor mensen, zodat ze kunnen floreren. Hè? Zodat die kunnen excelleren, zodat die...
Ja, en dat is een hele andere vraag dan waarom presteert die persoon niet?
Ja, ja.
En dat is wat ik ook echt wel herken. Zeker als er op één functie in een bepaalde organisatie, dat daar in bij wijze van spreken 4 jaar tijd 5 mensen zijn geweest. Dan krijg je een soort rolerende deur. Ja, dan kan je wel blijven vasthouden aan. Ja, we hebben blijkbaar de juiste persoon niet gevonden. Maar wat er is. En dat kan zo zijn. Maar de blinde vlek is, we kijken niet naar de context die we samen aan het creëren zijn.
Ja.
En misschien ligt daar wel onze verantwoordelijkheid.
Ja. Ja,
volgens mij is dat jouw. Als ik dat zo hoor, is dat ook een beetje een stelling over leiderschap.
Ja.
Kijk naar de context. Want in de juiste context functioneert iedereen.
Nou ja, met de juiste voedingsbodem zou ik willen zeggen. Hè?
Wat bedoel jij dan met voedingsbodem?
Ja, in een voedingsbodem dat je een werksfeer... context, ik vind de context is soms zo'n... Ja, dat is ook misschien een beetje zo'n koud begrip. Hè?
Ja,
ik weet niet wat je ermee bedoelt.
Ja.
Maar voor mij is een voedingsbodem iets... waarbij mensen misschien zich geïnspireerd voelen... doordat ze werk kunnen doen wat er voor hen toe doet...
Ja.
of wat er voor de maatschappij toe doet... of wat er voor de organisatie toe doet. Het is een omgeving waarin ze gewaardeerd worden en gezien worden. Het is een omgeving waarin ze uitgedaagd worden... maar zich ook veilig voelen om de extra stap te zetten... en eventueel een fout te maken. Dus dat is voor mij... heeft meer inhoud dan een context.
Ja.
Terwijl... Theoretisch gezien is het misschien hetzelfde woord.
En
maar...
zo bedoel ik context ook. Goed, dus kijken naar wat is de context of het klimaat die we met elkaar aan het creëren zijn. Dat is een heel andere vraag dan wat is er mis met deze persoon.
Zeker.
Waarom is die niet gemotiveerd?
Ja, waarom is die niet gemotiveerd?
Ja. Ja. Als je alle tools en oefeningen uit je boek en niet alleen je boek, jullie boek moet ik zeggen, maar ook je praktijk... Je hebt een heel portfolio aan interventies.
Ja.
Zijn er daar bepaalde bij waar je echt denkt van... nou, dit is een van mijn favorieten. Dit werkt bijna altijd.
Nou, eentje die... ik vind dat een lastig om te beantwoorden... omdat ik echt wel... en dat zul jij herkennen vanuit jouw werk... dat je echt heel goed probeert te luisteren wat helpend zou kunnen zijn.
Ja.
Dus om te zeggen van, ik heb een favoriet, dat vind ik wel ingewikkeld. Alleen één die wel altijd heel erg helpt bij het... ik zou bijna willen zeggen setting the scene, vooral in een groep.
Ja.
waarbij het oké is om wat kwetsbaarder te zijn, om iets over jezelf te vertellen met een bepaalde luchtigheid, is personal drivers van transactional analysis. Mm-hmm. Waarbij je kijkt naar de automatische pilootreacties, waar we het eerder over hadden. Waarbij gekeken wordt van, goh, er zijn eigenlijk door de manier waarop je opgegroeid bent, heb je gedrag een soort van zijn ontwikkeld.
Ja.
Waarbij jij, zeg maar, op die manier je gedraagt, zodat je destijds gezien werd, liefde kreeg, aandacht kreeg, et cetera. En dat hele gedrag, dat neem jij mee in je professionele leven. Dus ik zeg wel eens, je persoonlijke verleden speelt door in je professionele heden.
Ja.
En dat zijn er een aantal. Hè? Dat zijn wees sterk, wees perfect, schiet op. Hè? Nou, er zijn er een vijftal en later is er door onderzoek een zesde bijgekomen.
Ja.
En we bespreken die dan met of met je coachie of met deelnemers. En dat zijn gedragspatronen waarbij je zegt, die zijn in principe goed. Hè? Die hebben mm-hmm. Die maak je wie je bent, ja. Die hebben je gebracht waar je bent. En ze hebben een schaduwkant. Omdat we, als we te ver doorslaan, we ze soms inzetten in situaties waarin het helemaal niet nodig is. En als je dat bespreekt met een groep, dan ontstaat er het besef van, oh, wij hebben dus allemaal inderdaad ons persoonlijke verleden wat we meebrengen. En ja, dat is oké om dat te hebben. En zelfs goed. En er zit een schaduwkant aan die we te beteugelen hebben. En we bespreken dan voorbeelden van waar, noemen ze hoe werkt dit voor jou op je werk? Hoe zie je dat terug, dit gedrag? En dan noemen ze voorbeelden die soms heel positief zijn en ook waar ze tegen dingen aanlopen die helemaal niet zo. Als jij heel perfectionistisch bent, ja, dan besteed je heel veel tijd aan het vervolmaken van kleine details of van zaken die er niet toe doen, waardoor je soms doorslaat. Ja. En dan bespreken we ook, wat zijn voor jou dan strategieën die werken om dat een beetje te beteugelen.
Ja.
En wat er dan gebeurt, is dat er meer begrip voor jezelf ontstaat. En een feest van herkenning eigenlijk. Van, oh ja, zo doe ik dat inderdaad. Ja. En ja, daar loop ik dan tegen die negatieve kant loop ik ook wel eens aan. Maar je krijgt ook begrip voor je medemens en je collega.
Die zit er ook in.
Die zit er ook. En dus snap je in één keer waarom bijvoorbeeld soms je collega wat emotioneel afwezig lijkt. Want die heeft een weesterk personal driver ontwikkeld, waarbij hij een soort afstand, hij of zij, een afstand heeft genomen tot de emotionele binnenwereld, of misschien zelfs daar niet zo goed mee in contact is, omdat hij nu eenmaal altijd heeft geleerd, je mag niet huilen, kom op, schouders eronder, je kunt dit wel, doe maar zelf. Hè? In een situatie is opgegroeid waarin hij of zij sterk heeft moeten zijn.
Ja.
En dan ontstaat in één keer ook bij die persoon van, oh, oké. En dat is, ik vind dat altijd een hele mooie entree eigenlijk, om het over andere dingen ook te hebben.
Ja. Ja. Dus dat is de entree, krachtig.
Ja.
En wanneer, is ook eigenlijk een hele oneerlijke vraag, maar goed, ik mag de vraag stellen toch?
Ja, ja, ja.
Wanneer is het klaar?
Nooit.
Ja, nee, nooit. Is dat niet een beetje hopeloos?
Nee, het is helemaal niet hopeloos. Dat is fantastisch.
Ja?
Ja. Nee, het is nooit af. Ik bedoel, ik denk als persoon ben je continu in ontwikkeling. Andere mensen per definitie ook. De situatie verandert continu. Hè, want we focussen nu in het gesprek veel op het deel van zelf.
Ja.
Maar natuurlijk de context waarin wij leven wordt ook steeds complexer met alle ontwikkelingen die gaande zijn. Dus als leiders heb je nogal een complexiteit te leiden. Hè? Mm-hmm. En de vraag is, Wat vraagt dat van leiderschap?
Dat wou ik je net vragen.
Ja, ja. En dus ik denk dat het nooit ophoudt.
Ja.
De blijvende nieuwsgierigheid en het willen ontwikkelen, ik denk dat dat een krachtig onderdeel is van.
Ja, want op het moment dat je niet meer nieuwsgierig bent, dan houdt het
dan
op.
Dan houdt het toch op. Ja.
Dan weet je het al.
Dan weet je het al. Ja, dan ben je niet meer geïnteresseerd in wat speelt daar. Ja.
Zijn er dingen om de nieuwsgierigheid aan te zetten?
Zijn er dingen om de nieuwsgierigheid aan te zetten?
Hoe krijg je mensen op een punt dat ze daadwerkelijk zich dit soort dingen gaan afvragen? In plaats van dat ze bij wijze van spreken actielijstjes zitten af te tikken.
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? En dat, ik bedoel, dat kan op verschillende manieren. Voor iedereen werkt dat ook anders. Je kunt een boek schrijven en mensen vragen dat te lezen. En ja, mensen die dat lezen, ik krijg het terug van lezers van dat ze nieuwsgierig worden. Dat ze getriggerd worden door iets, dat ze geïnspireerd worden door iets wat ze lezen en zich dingen af gaan vragen. Die gesprekken die heb ik dan tegenwoordig van, oh, ik heb je boek gelezen en ik ben gaan nadenken over en wat interessant.
Ja.
Cursussen doen dat natuurlijk, maar tegelijkertijd zien wij ook en horen we ook in onze groepen waarmee we werken, soms is er weerstand. Onlangs hebben we nog gewerkt met een groep, een internationale groep. En dat was de eerste module van een programma van meerdere modules, waarbij we ook eigenlijk de opbouw volgen van ken jezelf, interactie en context. En we waren bij het deel van ken jezelf, de boodschap van stop, pauzeer, ben eens nieuwsgierig.
Ja.
Maar daar zat bij één persoon heel veel weerstand op. En we vroegen een aantal oefeningen waarbij die persoon ook echt zoiets had van ja, maar ik, wat ben ik hier aan het doen? Ik heb zoveel te doen. Ik heb zoveel mails die ik moet beantwoorden. Dus er was gewoon, soms is het moeilijk om mensen uit te nodigen in het hier en nu te zijn.
Ja.
En dan vraagt dat denk ik ook een bepaalde, ik heb het woord al eerder gebruikt, setting the scene. Want het is toch een belangrijk iets. Van het niet wegblijven van het oordeel van jij snapt het niet. Jij hebt het helemaal verkeerd, jij leert het nooit, dat soort dingen. Maar geduldig zijn en dingen aan blijven bieden en observaties blijven delen. En zeggen ook dat dat oké is, dat het er wel mag zijn.
Ja.
En dan op een gegeven moment zie je dat toch omslaan en ontstaat er nieuwsgierigheid. Zeker als de rest van de groep wel dingen gaat bediscussiëren, in gaat zien. Ja, dan ontstaat er toch nog een extra trigger.
Ja.
Dus ja, ik denk dat er het antwoord op je vraag, ik heb het waarschijnlijk niet beantwoord, jouw vraag, omdat ik denk dat er zoveel verschillende manieren zijn om dat in beweging te zetten.
Ja. Ja, en uiteindelijk vermoed ik ook dat als de nieuwsgierigheid er ten diepste niet is, dan gaat die ook niet komen.
Nee, soms, je kunt mensen ook niet dwingen.
Nee.
Nee, de wil moet er wel zijn. Het is een vrijwillig,
precies.
Vrijwillige keus.
Als ik jou nou zo hoor praten, zeker als je de term transactionele analyse noemt, wat voor een hoop luisteraars misschien niet helemaal duidelijk zou zijn, maar het is een psychotherapeutische traditie. Ja. Hè? Is dat wat leiderschapsontwikkeling eigenlijk is? Een soort van dun verpakte therapie?
Nee, daarmee zou je tekort doen, vind ik. Ik vind het meer dan dat.
Ja?
Ja, ik vind het is zeker een heel belangrijk onderdeel ervan, omdat je het je helpt bij het soep maken van je eigen ingrediënten. Het helpt je ook om wat beter te begrijpen hoe andere mensen in elkaar zitten en hoe het werkt tussen mensen. Maar dan zijn er natuurlijk ook nog dingen die veel minder met therapie te maken hebben. Die gewoon met bedrijven, bedrijfsculturen, met het managen van veranderingen, met allerlei andere managementvraagstukken. Denk aan de leiderschapsdilemma's.
Ja.
Ik denk dat het veld wel wat breder is dan dat.
Ja, ja. Nou, ter afsluiting, Inge, zou ik toch eigenlijk een beetje terug willen komen naar wat ik in andere gesprekken waar ik mee ben geopend. En gezien jouw hele diepe en brede ervaring in de praktijk en ook jouw vakinhoudelijke kennis natuurlijk. Wat zie jij als de belangrijkste, het belangrijkste wat mensen moeten weten, wat zich misschien onvoldoende beseffen, of het belangrijkste misverstand over leiderschap of leiderschapsontwikkeling?
Het belangrijkste misverstand over leiderschap of leiderschapontwikkeling. Ik vind dat ik zit hier naar boven te kijken, want ik vind dat een hele grote, ingewikkelde vraag. Vooral omdat we komen uit een discussie waarin we allerlei specifieke lagen hebben aangeraakt. Ja. En juist over complexiteit daarvan gehad hebben. Dus ik worstel even met het antwoord. En voor mij komt het uiteindelijk dan toch neer op, de medemenselijkheid naar elkaar. En dat lijkt zo'n soft, fluffy boodschap. Maar dat is het nadrukkelijk niet.
Nee, dat is het niet.
Want daar hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. Want in het boek hebben we het ook over meer menselijk leiderschap, waarin we uitgaan van leiderschap wat met meer begrip voor hoe de mensen in elkaar zit en hoe mensen samenwerken. Maar dat is nadrukkelijk niet alleen maar soft en fluffy. En uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat je met elkaar een werkklimaat kunt creëren waarin het ook oké is om elkaar aan te spreken en elkaar een spiegel voor te houden en elkaar aan te spreken op voor accountable te houden en met commitment met elkaar aan te gaan. Dus, en ik denk alleen maar dat wat het allerbelangrijkste is, dat voor mij de menskant, de sociale interactie, het gebeurt tussen mensen, het vertrouwen tussen mensen, dat eigenlijk is de business case voor de harder skills, zeg maar. Hè? De business case voor de hard results, om het zo maar te zeggen. En dus leiderschap is voor mij nadrukkelijk niet iets van alleen maar nice en aardig. En
nee, dat, het is geen theekransje, het is geen felicitatieronde.
Nee, maar we verliezen wel dat uit het oog in de wereld die we met elkaar gecreëerd hebben op de werkvloer. En dus is het,
wat verliezen we uit het oog?
De medemenselijkheid.
Ja, hè? Precies.
Dus het beoordelen op gedrag, het niet meer nieuwsgierig zijn naar elkaar.
Ja.
Het niet mensen een voedingsbodem of een werkklimaat aanbieden waarin ze willen floreren en waarin ze zullen floreren.
Ja. Dus eigenlijk wat ik hoor zeggen is, het is een appel op mensen die die leiding geven, of formeel of informeel. Resultaten, snap ik dat je resultaten wil halen, maar leiderschap is mensenwerk.
Ja.
En als je dat niet op netvlies
hebt, als je dat niet op orde hebt,
krijg je resultaten ook niet.
Nee, dus je kunt er maar beter knijtergoed in worden in die interacties.
Inge, dankjewel voor het fijne gesprek.
Graag gedaan.